Het nieuwe Formule 1 seizoen is officieel begonnen en is gestart zoals het vorige is geëindigd. Met een overwinning van Max Verstappen. De regerende wereldkampioen reed weg van bij de start en werd niet meer teruggezien door niemand. Daarachter is wel van alles gebeurd. En ook naast de baan is er van alles aan de hand. Sam de Jonge, ik weet niet goed of we het nu moeten hebben over het sportieve of dat we het eerst moeten hebben over het extra sportieve. Want in de echte paddock is het wel duidelijk dat wat er naast de baan voorlopig belangrijker is dan wat er op de baan gebeurd is in Bahrein.
Wat belangrijker misschien en wat interessanter is dan wat er in de race is gebeurd. Bedoel, Max Verstappen die wint met de grootste marge ooit in Bahrein dan, 22 seconden. Dus dat is natuurlijk al niet fantastisch interessant begonnen voor ons om, als kijker dan, of als analist. Wat er daarnaast gebeurde binnen hetzelfde Red Bull camp, is van een andere grootte worden.
Gelukkig is er achter Max Verstappen wel nog van alles gebeurd, ook ja. Op de baan. Onze gast van vandaag die heeft alles gevolgd, commentaar gegeven bij onze Play Sports, er ook over geschreven voor het nieuwsblad, Gert Vermersch. Welkom.
Hallo.
Waar vind jij dat we mee moeten beginnen? Met het sportieve of met alles wat er naast de baan aan de hand is?
Begin maar met Verstappen, dan hebben we dat gehad. En dan kunnen we over de rest verder doen.
Oké, het sportieve. Ja, wat mij dit weekend vooral is opgevallen en heeft duidelijk gemaakt, is dat met deze Red Bull en deze Verstappen, dat wat er op vrijdag en zaterdag in de trainingen en in de kwalificaties, want die waren nu op vrijdag, wat daar gebeurt, voor de race zelf eigenlijk niet veel uitmaakt. Zeker niet op een circuit als dat van Bahrein.
Nee, dat klopt. Maar dat heeft misschien ook te maken met het feit dat ze minder goede wintertests hebben gehad. En ze hebben waarschijnlijk nog dingen gezocht in de vrije trainingen, waardoor ze bijna automatisch minder snel zijn. En als je zoekt, ga je niet tot het uiterste. Dan wil je vooral rondjes rijden. En die one-lap pace is dan op dat ogenblik niet zo belangrijk. Maar ik kan me niet van de indruk ontdoen, alhoewel, Sam had gelijk, het is het grootste verschil ooit in Bahrein, maar er is ook geen safety car geweest. En dat speelt ook mee. En volgens mij zit de rest wel wat dichter. Was het Fred Vasseur die zei dat het verschil met de helft verminderd was tegenover vorig jaar? Dat is nog veel, want vorig jaar was het enorm. Ja. Maar ze zitten wel dichter. Is dat omdat de concurrentie beter is geworden of omdat Red Bull een stapje achteruit heeft gezet? Ik vrees voor nog verder te kunnen springen. Dat zullen we zien in de volgende races.
Wel opvallend wat je zegt. Mijn kijker had mij dat ook doorgestuurd. Misschien interessant om het over te hebben in de paddock, zei hij. Dat er niemand is uitgevallen. Dat die wagens. Nee. Het is de eerste grote prijs van het seizoen. Normaal komen er dan wel wat onbetrouwbare dingen naar boven in heel veel wagens. Hebben we nu eigenlijk niet gezien.
Nee, maar we rijden nog altijd met dezelfde hybride motoren als al heel lang terug. In die zin is er geen verandering geweest sinds 2 jaar toen de wagens veranderden, die nieuwe generatie wagens. Er zijn geen nieuwe motoren gekomen, dat is voor 2026. Oké, die motoren moesten in een ander pakketje gelepeld worden en dat heeft dan in het begin misschien hier en daar wel wat issues, ook qua koeling enzovoorts. Maar voor de rest zijn die motoren zelf wel heel betrouwbaar geworden. Hè. Dus dat kunnen we nu wel terugzien. Er valt niemand uit.
Maar ze zijn ook veel te stevig, eigenlijk, denk ik, de wagens. Als je ziet, in de start is er toch een aanrijding geweest. Hè? Bottas, Stroll, Hulkenberg. Oké, vleugeltje af, een nieuw vleugeltje, we doen verder. Vroeger was dat soms al genoeg om aan de kant te staan. Dus misschien zijn ze iets te stevig, die wagens nu. Zeker veel te zwaar.
Sargent is de enige die een probleem gehad heeft. Ja. En dan 5 seconden later rijdt hij gewoon weer verder.
Elektronisch probleem, denk ik, zagen we op het stuurwiel. Hè. Er liep daar van alles mis. En dat ging dan ook over zijn brake bias, hè, de afstelling tussen achter en voor qua remmen. Dat heeft hij helemaal naar voren moeten draaien. Achteraf hebben we dat gezien in de replays. Door bijna 95% rem vooraan, wat extreem veel is. Dus die had daar wat problemen. Voor de rest weinig problemen. Mercedes had met koelingproblemen. Ja. Daar kunnen we het zelfs over hebben. Maar zoals Gert zegt, de wagens zijn heel stevig geworden. Maar aan de andere kant moeten we ons afvragen, was dat niet wat we wilden? Hè? Want in alle andere autosportklasses kan je een beetje duwen en trekken. Kan er een gevecht zijn? In Formule 1 was dat, als je iemand raakte en je verloor een centimeter van een winglet van een voorvleugel, dan was het al gedaan. Dat kan nu wel. Maar over het gewicht, dat ben ik het al mee eens.
Ja, ze zijn te zwaar op het ogenblik. Hè. Maar dat heeft ook te maken met de batterijen. Hè. Ik hoop maar dat die nieuwe krachtbronnen, ik vrees er een beetje voor vanaf 2026, dat die gaan toelaten om toch weer wat lichter te worden. Ja. En kleiner ook. Als je de wagens gewoon naast elkaar zet van nu en van 10 of 15 jaar geleden, het is bijna met de helft groter geworden.
Heel wat mensen waren heel teleurgesteld na zaterdag, na de race. Ze vonden het verschil te groot, te weinig strijd op de baan. Maar als we helemaal teruggaan, we gaan bijvoorbeeld terug naar de kwalificaties, dan moeten we wel zeggen dat die heel hoopgevend waren. Het lag allemaal dicht bij elkaar. En de snelste tijd was eigenlijk niet de polepositie.
Binnen de 18e, hè, heel het veld. Ja, dat is toch absoluut, wel heel straf. Hè. Dat betekent dat iedereen dichter bij elkaar zit. Oké, dat die Red Bull nog altijd op één staat, dat is één ding. Maar alles erachter is toch competitiever. Dat moet toch voor meer spanning zorgen. We zitten natuurlijk in het derde jaar van die ontwikkeling van deze generatie auto's. Dus dat is ergens normaal dat het gat kleiner wordt. En dat kunnen we ook steeds bespreken in de race. Oké, Max Verstappen is met een grote voorsprong geëindigd, maar dat is niet per se omdat Red Bull in mijn ogen nog dominanter is dan vorig jaar.
Nee, en ook zoals Dennis zei, Charles Leclerc was eigenlijk sneller dan Verstappen. Hè? En Q2 helaas voor hem.
Ja.
Maar dus ja, ik denk wel dat hij het potentieel had om Verstappen van de pole te houden. Niet om hem van de overwinning in de race te houden, maar de strijd in de kwalificaties toont, bevestigt eigenlijk dat ze wel wat dichter zijn gekomen.
En dat kan op andere circuits veel bepalender zijn dan hier in Bahrein natuurlijk. Stel je voor dat Leclerc die snelste tijd in Q3 rijdt, absoluut, hij start voor Verstappen. Ja. Ja, laat dat op bepaalde stratencircuits gebeuren, waar we nog vaak genoeg naartoe gaan dit seizoen. Dan krijg je misschien een heel andere dynamiek in de race.
Ja, ook als... dat hebben we vorig jaar ook gezegd. Hè, wie voor Verstappen door de eerste bocht gaat, die kan voor spektakel zorgen in een race. Want de meeste overwinningen van de 19 van vorig jaar van Verstappen was gewoon van de start weg en klaar.
Ja.
Dus als dat eens kan veranderen, dan zitten we al een stap dichter tot iets onderhoudender races, denk ik.
En Perez zit ook dichter bij Verstappen. Dat hebben we gezien, denk ik, doorheen alle testing. In quali, in die Q3, ronden heeft hij eigenlijk na de eerste bocht al, had hij al 1,5 tiende verloren met een iets te traag, of die wagen iets te veel te gaan vertragen. Het is ook de traagste bocht van het circuit en iets te veel vertraagd, daar veel verloren. Maar als we de rest van de ronde kijken, heeft hij maar 1/10 verloren over de rest van de ronde, na bocht 1. Hm. Dat betekent dat Perez dichter zit. Ik denk dat je dat ook zegt tijdens de race. Hij moest dan verder komen, maar...
Maar is dat een goede zaak, Sam? Want Perez zit dichter bij Verstappen, akkoord. Maar dat betekent dit jaar niet dat Perez Verstappen gaat aanvallen, maar dat Perez in de weg gaat rijden van de concurrentie van Verstappen.
Dat er twee Red Bulls vooraan zitten deze keer.
Voilà. Perez gaat Verstappen niet meer aanvallen achter dat debacle van vorig jaar.
Oké, maar het valt me wel op als ik jullie nu bezig hoor, dat jullie minder negatief zijn dan de algemene tendensen toch wel zijn.
Zo zijn wij, wat Dennis,
Formule 1. Nee, oké, maar het is vaak zo.
Positiever dan het gemiddelde.
Nee, maar het verschil was zo groot dat je heel snel wel zou kunnen concluderen. Oké, we zijn vertrokken, dit gaat weer heel het seizoen het geval zijn. Verstappen is nu al 22 seconden voorsprong.
Dat is te simpel.
Het is voorbij.
Dat is te simpel. Een safety car op 8 ronden van tijd en dat verschil is 4 seconden.
Ja.
Dus...
Ja, en ook de problemen die verschillende teams hebben gehad. Ferrari kunnen we zeggen het tweede snelste team op dit moment.
Ja.
Met de tweede snelste wagen. Leclerc die had duidelijk wat brake issues. Hè. Die had verschil tussen de linker en de rechter rem. Qua temperatuur, 100 graden verschil, dat is toch veel. Dus die zagen we heel de tijd blokkeren, dat voorwiel. Ja. En ja, dat heeft toch wel zijn race redelijk hard geïmpacteerd. En ook het verschil naar Verstappen toe. Bij Mercedes hebben we cooling issues gezien. Dus in die zin, de rest heeft toch wel wat steken laten vallen. Dus dat betekent dat zij het goed krijgen en die ontwikkeling van hun eigen wagen ook nog verder gaat. Red Bull zal dat ook wel doen. Maar dan kan dat gat misschien wel verkleinen.
Ja, niet vergeten, Verstappen heeft een perfecte race neergezet. Hè? Alles, hè? Pole, snelste ronde, van start tot finish aan de leiding. Wat is het vierde van de Grand Slam?
Sorry, ik was daar niet echt aan luisteren.
Overwinningen?
Gewoon.
De makkelijkste vraag.
De makkelijkste vraag van allemaal.
Ik kon het toch niet beantwoorden.
Maar dus nog maar de zesde keer in zijn carrière van de 55 koersen die hij heeft gewonnen. Ja. De zesde keer dat hij daarin slaagt. Dus dat is ook al een factor waar je rekening moet mee houden, denk ik. Oké, niemand heeft het aan
moeten. Maar exact. Maar dat is de factor waar we niks aan gaan kunnen doen. Aan Verstappen. Ik bedoel, als piloot, hè?
Ja.
Die zit gewoon in zo'n goede flow. En ik weet dat iedereen gaat zeggen, je kent maar één iemand. Hè? Zoals sommige mensen zeggen online, je kent maar één iemand. Gelukkig kennen we een paar andere namen ook, als je wilt.
Ja?
Zoals maar goed, je kunt moeilijk negeren als iemand superieur is in een sport. En dat is bij Verstappen momenteel nu eenmaal het geval.
En het extra sportieve komt daar ook bij, daar gaan we het zo meteen over hebben. En ik wil het zo meteen over de teams van boven hebben. Maar misschien eerst moeten we het eigenlijk eens hebben over de enige ploeg waar het verschil te groot was. Want alles lag dicht bij elkaar, behalve heel duidelijk voor één team. En dat is Alpine.
Mm-hmm.
En ondanks alle dingen die heel opvallend waren, van wat Ferrari heeft laten zien, wat Verstappen heeft laten zien, alle drama naast de baan, was dat voor mij een van de meest frappante dingen van deze eerste grote prijs. Een team als Alpine, dat zo'n duidelijk 5-jaren-plan had, en ze gingen de top bestormen. Er is daar genoeg verloop geweest aan de leiding van dat team.
Ja. Er is daar te veel verloop geweest.
En één, het bewijst dat Oscar Piastri groot gelijk had. Ja. Toen hij naar McLaren is vertrokken, want we vergeten dat
mega
eigenlijk.
Move.
Hij heeft veel kritiek gekregen, maar anders had hij daar nu gezeten. Maar hoe kan dit? Ze waren echt... Je kan traag zijn, maar in de kwalificatie waren ze gewoon een klein beetje lachwekkend.
Kijk, Alpine is een Frans merk, maar heeft...
En discussie.
Goed.
welk team wilde je nog bespreken?
Maar heeft dus... De helft van de team zit in Engeland. Maar meestal Engelse mensen. En daar zet je dan aan de leiding iemand als Bruno van mij, die wiens Engels van het niveau van het vierde studiejaar is. Dat lukt niet. Sorry, hè. Dat lukt niet. Je moet kunnen communiceren. Van mij zijn track record is ook niet zo fameus. En hij inspireert gewoon niet. Er zijn waarschijnlijk wel dingen waar hij goed in is. Maar hij gaat niet een Formule 1-team naar de subtop laten staan, naar de toplijn.
Dat kan toch geen... Oké, dat kan ik helemaal geloven, Gert. Maar dat kan toch geen excuus zijn voor laatste en voorlaatste te zijn op zaterdag. Als je dat budget hebt, die capaciteiten, en als je al zo lang bezig bent met
en
een
die
ontwikkelingsplan
rijders,
en,
die
twee, en twee goede rijders, dan ook al heb je geen goede leiding, kan dat een excuus zijn voor deze prestaties?
Het is wel de bron, hè.
Toch een deel, denk ik.
Je 13e en 14e rijden, dat is al slecht, maar dit was echt...
Ja. Dat was 19
en 20. 19 en 20, hè, na vrijdag. Ik vergeet altijd de kwalificaties op vrijdag waren.
En eigenlijk de race ook, hè. Want de enige reden waarom ze niet laatst waren, is omdat Sargeant die problemen gehad heeft, Hülkenberg een extra stop heeft moeten doen. Ja. Anders waren ze... Nee, Hülkenberg is zelfs nog voorgefinished met zijn extra stop.
Zou je dan vaak zo zeggen, van zeggen dat je deed, dat was niet van mij, maar van u?
Ja, nee, want ik denk niet dat hij
zo... Zoeken. Maandagochtend en je begint met zo'n ding, Sam. Dat is heel moeilijk.
Dat klonk ineens heel goed in mijn hoofd.
Ja, maar ik heb hem nog altijd niet, hoor. Maar...
Van mij.
Ja, ik weet het, maar ik ben een serieuze gast.
Oh. Ik alleen maar met een Antwerps accent. Hè.
Ja. Maar Bottas was er nog achter, trouwens.
Ja,
Bottas en Sargeant waren 19 en 20 na de race.
Maar die hebben dus ook alle twee problemen gehad. Ja. Ocon en Gasly. Ocon mag dan nog zo proberen te motiveren na qualifying, want het is nog maar de eerste koers en we gaan er geraken.
Maar Gasly toch ook?
En Gasly ook, maar die hebben ze niet zoveel laten horen.
Maar het seizoen is nu toch al verloren voor Alpine?
Ja, ja, tuurlijk. Maar het moeilijke is gewoon van... Want er zijn terug twee mensen vertrokken. Hè,
Het
blijft gewoon komen. En dat is inderdaad, zoals Gert ook aangeeft, er is gewoon geen duidelijk plan. En dat is wel schrikwekkend, want... Wat gaat er dan gebeuren? Ik bedoel, tenzij dat iedereen daar wordt buitengeshot. En de, allee, iedereen, dan bedoel ik senior management of mensen die daarmee in het bestuur zitten, die dus al lang foute keuzes aan het maken zijn. En er komen nieuwe mensen in plek die wel iets voor autosport voelen misschien. En het snappen. Dan kan hij iets veranderen, maar anders. Want het begon, het overgewicht komt uiteindelijk omdat ze niet door de crashtesten geraakten.
Ja, 10 kilo meer dan de andere wagens.
Ja.
Ze geraakten niet door de laterale crashtest. Moesten daarom de monnik ook gaan verstevigen. En die is nu te zwaar. En dan... Ja, dat geeft een hoop problemen op een circuit waar je tractie nodig hebt, zoals Bahrein. En daar was Alpine vorig jaar ook niet heel goed in. Dus uit de bocht accelereren liever. Ze zitten daar met zoveel dingen die nog niet opgelost zijn. En ook, zoals gezegd, Dennis, wat geeft dat voor de rest van het seizoen? Dat is niet veel kans.
Het enige wat Alpine kan, mag hopen, is dat ze iets doen zoals McLaren vorig jaar. Ja. In een situatie... na een derde van het seizoen ongeveer weten om te keren. Maar eigenlijk moeten ze daar dan nu al mee bezig zijn.
En met wie? En je moet daar wel nieuwe mensen binnenbrengen.
Met wie gaan ze dat dan doen? Ja, dat vraag ik me dan ook af.
Allee, of een...
Nee, want de mensen die er nu zijn, kunnen misschien
goed,
ook... Die zijn goed, dus misschien hebben die ook al een ander idee in gedachten. Maar eens het seizoen zich op gang trekt, gaat snel, hè. Voor je het weet zit je aan race nummer 7 en je zit nog altijd maar in april, hè, dan. Dus.
En er moet meer... Dat hoor je toch van overal, dat er moet meer veiligheid komen, hè. Meer... Dat mensen zich zeker voelen over hun job. En dat ze beslissingen autonoom mogen maken zonder daarop afgestraft te worden. Dat hoor je van de mensen die weggaan. Van het is een zeer onzekere omgeving om te werken.
De manier ook waarop Safnauer vorig jaar aan de deur is gezet. Die stond in de paddock en dan wordt er een press release uitgestuurd dat hij buiten ligt.
Ja, en oké, dat was iemand met rechtdoor mening. Maar als je het nu bekijkt, was dat met voorsprong de beste voor die positie.
Wat Gert ook bedoelt, denk ik, is als je al zo communiceert en zo met iemand omgaat, dan zet je ook een bepaalde tendens in binnen het team.
En dat gaat over alle lagen.
Ja, absoluut. Dat is het ding. Ja, schrik maken, hè? Of bang maken, liever.
Ja. Ze gaan Flavio Briatore daar nog mis.
Maar wanneer is het 5-jaren plan precies begonnen?
Zeven jaar geleden, zeker?
Ja, ja. Juist.
Ja, Ricciardo ging daar destijds naartoe van Red Bull, ja, met heel veel hoop om echt te vechten.
Carlos Sainz ook.
Voor een wereldtitel op termijn.
Ja.
Het is het is zielig en jammer.
Ja, ook voor...
Want we hadden mee kunnen doen met Aston Martin, met McLaren. Dan hadden we dat drie teams gehad die probeerden om de top mee te bestormen. En nu moeten we hen onder zetten.
Ze dreigen, ze zitten nog niet zo ver, hè, maar ze dreigen, ze zijn goed op weg om een beetje het scenario van Williams te herhalen. Hè. Dat ook een team was dat wereldtitels veroverde. En dan ineens allerlaatste reed. Oké, ze zitten nu nog maar... We zijn nu nog maar begonnen aan het seizoen. Hè. Ik denk niet dat het... En ze zitten ook veel dichter dan Williams in hun slechtste dagen.
Ja. McLaren heeft natuurlijk ook wel zo'n slechte jaren gehad. En dat is ook nog niet zo lang geleden. Hè.
Nee.
De Stoffel van Doorn jaren.
Nee, maar de onzekerheid achter de beslissing om deel te nemen aan de Formule 1 of niet, ligt bij Renault wel veel hoger dan dat ooit bij McLaren is geweest.
En bij
dat
McLaren,
is dat bedrijf.
Bij McLaren is dezelfde man aan de leiding gebleven. Zach Brown is daar toegekomen en heeft gezegd van... Bon, nu gaan we het doen. Hey. Bij Alpine, ze veranderen het merk. Ze gaan van Renault naar Alpine. Ze kunnen misschien ook nog naar Dacia gaan. En dan, ja, maar
met deze snelheid wel.
en dan,
met de Logan Sargeant erbij.
ja, voilà. En dan veel erger nog. Het is de top
Dacia
gewoon.
Logan. Sorry.
Ja. Dacia Racing Team. Oh.
Ja, dat bestaat erger, hè.
Nee, maar dat is...
Wat? Lada Racing?
Nee. De nieuwe namen van de teams bedoel ik.
Ja, inderdaad.
Ja, dat is waar. Goed, een ronkende naam dan. McLaren. Daar waren ze teleurgesteld.
Naar reden.
Zeker na vrijdag, na de kwalificaties, zei zowel Norris als Piastri zeiden... Wij zijn eigenlijk goed genoeg om mee te doen voor de eerste rij.
McLaren heeft zich tot ambitie gesteld, maar ze hebben het nooit zo laten... Letterlijk gezegd, maar ze hebben het wel laten doorschijnen om op zijn minst het tweede team te worden. Dus voor Ferrari. En dat is niet gelukt. Voorlopig nog niet gelukt, want ik ben er eigenlijk een beetje van overtuigd dat het dit jaar nog gaat lukken. Want die zitten in een zodanig goede flow na die progressie die ze vorig jaar hebben geboekt, dat ze dat wel aan kunnen. Red Bull, nee. Max Verstappen gaan ze nog niet aan kunnen. Maar daar vlak onder...
Want dat is wel het bewijs daar, of je nu fan bent van Zach Brown of niet als persoon... Ik heb hem zelf ook een paar keer geïnterviewd.
Ja.
Ik vind hem niet altijd even oprecht als je ermee praat. Je ziet ook de
Zach Brown. Amerikaan, hè?
Ja. Camera staat aan, camera staat af. Hè? Dat is een groot verschil. Gert, jij hebt hem ook al genoeg gesproken. Het is een apart figuur. Ik zal het zo verwoorden. Ja. Maar we kunnen niet ontkennen dat hij daar wel rechtlijnigheid heeft neergezet. Er is een structuur bij McLaren. Ze hebben de problemen die er vorig jaar ook waren opgelost.
Mm.
Er wordt heel probleemgericht gewerkt. Heel pragmatisch, heel positief. En dat voel je nu. Ze hebben twee ongelooflijk getalenteerde rijders.
Ja.
Er is daar een basis waar ze op kunnen terugvallen, ook als het moeilijker gaat.
En ondanks wat je zegt over misschien hoe hij is, wanneer de camera aanstaat of niet, er is wel een heel transparante manier van communiceren over alles eigenlijk.
Staat ook los van het werk, hè?
Ja, maar ze praten over hun problemen, ze geven dat toe. Dat zit ook in de communicatie van hun beide piloten. Zo. Ze zeggen gewoon van, oké, het was nu nog niet goed genoeg. En waarom ligt dat dan? Dus, er zijn veel teams die dat proberen maskeren. En die praten zo in grotere termen, zodat je niet echt snapt over waar het gaat. Bij McLaren vind ik dat ze heel eerlijk zijn. Eerlijke analyses doen en dat delen met de rest.
Er is ook Andrea Stella, de meest grijze muis van de paddock, denk ik. Maar die gast die doet wel zijn werk als leider van het team. Want Zach Brown die staat daarboven, die is de vuurtoren, die doet de interviews en zo. Maar eigenlijk het echte werk, de echte leiding is in handen van Andrea Stella. En dat is, die was bij Ferrari ook al niet echt de meest opvallende mens. En nu bij McLaren zeker niet, maar...
Maar dat werkt daar misschien wel.
Ja, en vraag mensen naar de inbreng van Stella en iedereen is daar lovend over. Dus.
Ferrari, daar hebben ze bewezen dat ze snel zijn.
Ja.
Was heel duidelijk op vrijdag. Meer dan snel genoeg. Maar dan kwam er die race en dan zie je vooral bij Charles Leclerc dat er echt wel wat problemen met die wagen nog waren. Voor Leclerc tenminste.
En was iemand daarover verrast dat er een Ferrari een probleem had? Nee, hè. Nee. Alweer niet. Dat is toch zo godgeklaagd. Je hebt potentieel op één na beste auto met twee heel goede rijders, nog altijd.
Mm.
En dan loopt er weer iets mis.
Ja, ik denk dat het iets is van de lange adem. Hè. Ik denk dat Frederik Vasseur daar
niemand
wel...
Niemand heeft zo'n lange adem.
Ja,
echt waar niet.
Ik weet het, maar wij bekijken het als organisatie, maar ik probeer het te bekijken vanaf het moment dat hij er is binnengewandeld. En dan denk ik dat er al veel veranderd is. Maar er zat ook wel heel veel fout. En het is frustrerend om te zien, maar ik denk wel dat Ferrari nog verder zal dan wij nu kunnen zien in deze race. En misschien de volgende ook, want... Hoge degradatie in Bahrein, op het circuit zelf. daar ging het voor Ferrari over. Op één ronde snel, maar de banden te snel opeten. Dus het zou kunnen dat ze in de andere races, waar het tarmac iets vriendelijker is voor de band, dat Ferrari wel beter te hoek kan komen.
Ja, maar ze blijven die kleine problemen hebben. Nu, dat was gewoon ja. Ik weet niet wat er precies aan de hand was met die remmen, maar als je dat verschil hebt tussen links en rechts, kan je onmogelijk risico's nemen en goed racen.
Maar wie heeft er geen problemen buiten Red Bull? Momenteel van de toppers, niemand.
Nee,
Mercedes
heeft problemen,
Ferrari heeft problemen, McLaren heeft problemen.
Ja, dat klopt. Aston maar bij Ferrari vallen ze toch meer op, altijd.
Ja, en ook bij Leclerc vooral. En Carlos Sainz die heeft amper problemen gehad. Ja. Ik was zwaar onder de indruk van wat Carlos Sainz heeft laten zien.
Leider binnen Ferrari voor mij.
Heel matuur en ik vind het juist een Nederlandse woord niet, maar poise. Zoals ze in het Engels zeggen. Heel betrouwbaar, rustig, kalm.
Gif.
Nee.
Dat is een mop, hè.
Dat zocht jij, hè? Sam, het is Engels. Maandagochtend. Allee, mensen weten niet hoe vroeg dat wij dit opnemen. Hè. Dat is...
5:30.
Ja, 5:30, kom. Gert, nog weg. Nee, maar Carlos Sainz, ik vond hem heel positief. Ook in zijn communicatie na de race. Hij was wel heel optimistisch. Waar we bij Leclerc hoorden... Op deze manier kan ik niet meedoen. Ik krijg die wagen niet onder controle, zeker het eerste deel van de race. Ja. Hebben we dat bij Sainz niet gezien, niet gehoord. Hij zei achteraf, ik was blij, ik kon eigenlijk Red Bull best goed bijhouden aan de tijd.
Bevrijd.
Ja, maar altijd in je achterhoofd houden dat dit seizoen is een sollicitatiejaar voor Carlos Sainz. Dus die gaat bij alles positief blijven. Niemand wil een zaagvent tekenen. Nee. Dus die gaat...
Maar ik denk wel dat hij een stuk minder zo gewoon in elkaar zit. Allee, ik heb wel ergens een issue met de negativiteit. Charles Leclerc lijkt nog steeds gefrustreerd van zijn eerste jaar, denk ik, bij Ferrari, of zijn tweede jaar, dat hij misschien bijna al de kans leek te hebben om wereldkampioen te kunnen worden dat jaar. Dat is dan niet gelukt.
Dat was een illegale wagen, hè?
Ja, maakt niet uit, maar... voor hem was dat wel de enige kans tot nu toe. En dat is niet gelukt. En hij lijkt nog altijd erachteraan te hollen van te gefrustreerd rond te rijden. En het is ook altijd ik. Ja, ik kan niet snel. Die denkt heel weinig aan een team, vind ik. Terwijl hij zit in een van de teams waar dat het meeste verlangd wordt als piloot.
Terzijde trouwens, over het feit dat het een illegale wagen was. Ik vind dat heel opvallend hoe weinig daarover gezegd en geschreven is. We hebben sommige schandalen die dan uitge...
Dat is vakkundig gecommuniceerd door Ferrari en die hebben... Eigenlijk de FIA voor een kar gespannen. Hè, toen. Want de FIA heeft ook niet gezegd dat het een illegale wagen was.
Wie zat er toen met de FIA? Jean Todt.
Ja, inderdaad.
Maar Guus, Sainz. Voor we verder gaan hebben over Leclerc, eerst Carlos Sainz. Want je kan zeggen inderdaad, hij gaat niet zagen. Want het is een sollicitatiejaar en hij moet een contract, een zitje ergens versieren. Kan allemaal goed zijn. Maar ook op de baan heeft hij gewoon goede dingen laten zien.
Voor hetzelfde geld... Laat hij zichzelf met zodanig veel druk op.
Te veel.
En zo'n beetje gelijk Perez vorig jaar. En gaat hij in de fout. Maar nu niet. Nu heeft hij gewoon het duel met Leclerc. Het was bijna geen duel. Maar het feit, hij heeft gewoon een foutloos weekend gereden, denk ik, Carlos Sainz. En hij gaat er nog rijden, hè.
En heeft Perez eigenlijk goed gevolgd.
Ja.
Lang.
Ja. En ik denk zelfs dat er nog iets meer mogelijk was. Maar dat hij gewoon heeft... gesetteld van, nu derde en we zullen zien wat er nog mogelijk is.
Toch niet onverstandig, denk ik, dat hij die keuze heeft gemaakt.
Hij reed echt rond met autoriteit, vond ik. Dat is het juiste woord. Zo, in zijn inhaalmanoeuvres. Het is niet dat hij zo met gemak, met DRS, makkelijk voorbij Leclerc geraakt. Hij was laat gekozen in die eerste bocht. Echt gewoon aanvallend, met zelfzekerheid, maar ook met hoe moet ik het zeggen... met verfijning. Was het geen foutje? Nee, het was niet gegooid of zo. Het was...
groeit ieder jaar met Ferrari. Hè? Dus,
maar ik vind, die heeft meer groeimarge dan Leclerc. Leclerc is vanuit de startblokken zeer snel.
Ja.
Maar voor mij als persoon heeft hij minder groeimarge en een lager plafond. En Sainz is intelligenter, de hardere werker, lijkt het. En matuurder, ik weet het niet. Ja, ik vind hem meer een natuurlijke leider dan Leclerc is.
Want we hebben het lachend gezegd dit weekend, maar als... dit een tendens blijkt te zijn. We zijn één grote prijs verder. We kunnen dat onmogelijk al zeggen. Daarom, ik spreek in voorwaardelijke wijze, als dit verder zou gaan, dan gaat die vraag komen, hebben ze bij Ferrari de juiste rijder gehouden? We hebben dat om te lachen gezegd dit weekend, maar daarom dat ik zeg, als deze tendens zich doortrekt...
Maar even, als Hamilton binnenkomt en Leclerc biedt, hoe gaat Leclerc reageren? Of hoe zou Sainz reageren? Sainz is het gewoon van ergens twee viool te spelen. Ja. Heeft al een aantal keer moeten doen. Vindt hij misschien niet altijd leuk, maar hij kan zich schikken in die rol. We hebben nog nooit Leclerc in die rol gezien. En ik heb er een beetje schrik voor dat hij niet gaat werken.
Leclerc gaat reageren zoals hij met Vettel heeft gereageerd.
Zoals een winnaar reageert.
Ja, zoals hij, die twee gaan tegen elkaar rijden, letterlijk en figuurlijk.
Maar Hamilton is nog beter dan Vettel in, zijn, in deze fase van Hamilton's carrière, bedoel ik dan. Hè?
Ja, ja. Oké, Mercedes dan. Hoe moet Mercedes terugkijken op dit weekend? Want Lewis Hamilton die zei, we dachten dat we dichter stonden.
Ja, vooral hij dan. Want het ik vond het verschil tussen Russell en Hamilton eigenlijk veel te groot.
Was groot. Absoluut, mee eens.
En ik vraag me af in hoeverre, we hebben dat al een paar keer gezegd, hè, Hamilton die niet de beste wagen heeft of die geen wagen heeft zonder problemen, in hoeverre is die nog gemotiveerd dan? Als hij een goede wagen heeft, dan kan hij nog altijd de mooiste, de beste dingen laten zien.
Denk je niet dat hij extra gemotiveerd is omdat het zijn laatste jaar bij Mercedes is?
Nee.
Ik denk, afscheid nemen in schoonheid?
Ik denk net, wat Gert zegt, klopt helemaal. Dan moeten we helemaal terug naar het begin gaan van deze winter. Wanneer dat hij, of op begin, midden van deze winter, wanneer het aangekondigd wordt dat hij naar Ferrari gaat. We beginnen al even daarbij. Waarom beslist hij dat? Die beslist dat ook omdat hij heeft gevoeld in de sim dat die auto er nog altijd niet is. Als je voelt van, oké, Mercedes heeft het wel, en je hebt de droom om naar Ferrari te gaan, maar je voelt van, ze hebben hier een auto gebouwd waarmee je misschien wereldkampioen kan worden, dan denk je dat je blijft. Ik denk dat die beslissing van Ferrari zo last minute is gekomen, omdat hij al wist van, ook dit jaar gaat het niet lukken en ik wil er dan uit. En dat speelt dan mee in de verdere motivatie van hoe je je voorbereidt, hoe je je gedraagt tijdens raceweekend. Ik denk dat we ook moeten toegeven dat met heel dat Ferrari gegeven, kan die misschien ook niet even gefocust naar het seizoen zijn toegeleefd.
Nee, klopt. En ik denk dat Toto Wolff hem al serieus tegen de schenen heeft geschopt door hem maar een 1+1 contract te geven.
Ook waar.
Om er zeker van te zijn dat ze Kimi Antonelli, een veel geprezen juniorrijder in de Formule 2, dat ze die zeker kunnen houden en onmiddellijk in de Formule 1 kunnen plaatsen als het nodig is. Hamilton is wel 7 keer wereldkampioen. En die wordt eigenlijk een beetje zo wat teruggezet voor een gast die nog niks heeft laten zien in een categorie waar het echt toe doet. Oké, het is een talent, Antonelli, maar toch.
Ja, hij heeft de Formule 3 overgeslagen, heeft nu één grote prijs gereden in de Formule 2. Dus we weten dat eigenlijk nog niet.
Ja. Nee, nee. Formule 1 is nog iets anders. Ja, dat is niet één stap hoger, dat is 10 stappen hoger.
Ik ken genoeg rijders die in de junior categorie in alles wonnen en eens in de Formule 1 zaten, was het gedaan.
En ik vind dat Mercedes, de reactie van Mercedes qua contractaanbieding aan Hamilton, ik had het meer gesnapt eind 22 dan eind 23. En 22 denk je dat Hamilton, het geen goed seizoen, Russell was duidelijk beter. Maar als we vorig jaar kijken, eerlijk gezegd, Hamilton heeft Russell afgedroogd.
Ja, zeker.
Gewoon, met voorsprong was hij beter. Hè? Dus toch nog altijd in...
Ik vind alleen de tijdslijn heel vreemd. Hamilton die dan in september tekent, of eind augustus. Ja. En dan 4 maanden later, nog voor hij eigenlijk aan dat contract is begonnen, wat hij heeft getekend, al een ander contract heeft getekend. Daar moet iets serieus scheef zitten. En we gaan ooit wel eens memoires lezen waarin dat wordt uitgelegd.
Het boek over 5 jaar of 10 jaar.
10 jaar
gaat tof worden. Volgens George Russell is er potentieel in de wagen. Maar langs de andere kant zijn er heel veel rode alarmbellen afgegaan. Ook. Vooral die oververhitting van die wagen was een groot probleem. Zeker als je beseft dat het in Bahrein nog geen eens zo warm was.
Het was niet eens warm, hè?
En als het nog gaat worden ook. Het gaat nog veel warmer worden de komende grote prijzen.
Was luchttemperatuur 18 of 19?
Ja, 18 op de race, denk ik. Hè.
Ja. Dus dat is, het kan soms warmer zijn in Francorchamps. Verdorie.
Ik denk dat, hetgeen dat ik toch een beetje heb kunnen lezen, is dat ze waren zo verbaasd van hun prestaties in de eerste of de tweede training, denk ik, dat Hamilton eerst
tweede. Tweede, ja.
Dat ze dachten dat ze met hun afstelling te veel waren gegaan door een quali-afstelling, die snel was op 1 ronde. Waardoor ze schrik kregen dat ze in de race te snel de banden gingen opeten. En dan zijn ze wat conservatiever gegaan op dat vlak om op race pace te gaan werken. En daaruit is dan gekomen dat ze hun koeling wat hebben te ver afgedekt. Waardoor ze motorisch te warm werden. En bij Williams gebeurde het trouwens ook. Ja. Het is voor de twee teams. Maar niet bij Aston Martin, niet bij McLaren, die ook met Mercedes-motoren rijden. Dus die twee teams wel. Maar bij Mercedes zou het echt gewoon om de packaging rond de motor. Dat ze een stap te ver zijn gegaan van dat af te dekken en geen koeling te geven. Dus dat heeft hun potentieel wel een klein beetje gemaskeerd, denk ik, dit weekend.
Kan je dat verbeteren tegen Saudi-Arabië?
Ja,
dus gewoon
een
keuze.
Dit was gewoon een keuze. Maar het feit dat ze het hebben gedaan, is misschien wel een vingerwijzing dat ze helemaal niet zeker zijn van zichzelf. Een succesvol team,
dat is feit.
Die doen dat niet. Die zeggen van, wij kunnen dit. Ons one lap pace, oké, maar we gaan daar onze race pace niet voor opofferen. En ze hebben nu een keuze gemaakt die zo wat twijfelachtig is. Hè?
Misschien wel logisch dat er ook wat twijfels zijn binnen dat team na de afgelopen seizoenen. Ze hebben jarenlang zo'n betrouwbare auto gehad. Eigenlijk geen problemen mee gehad. 8 jaar aan een stuk ging het. Was het smooth sailing. en dan heb je twee ineens mindere jaren. Ja, dat is wel aanpassen voor zo'n top 10.
Ja, maar misschien moeten we dat zien, die onzekerheid, dat is iets goed. Want dat betekent dat het een andere wagen is die ze nu hebben.
Ja, dat er wel.
Anders zouden ze gewoon voor de derde jaar op rij sleutelen aan iets wat niet werkt.
Dan zou je eigenlijk zeggen, we weten dat het een slechte wagen is. Voilà. Over een paar jaar komen de nieuwe regels, dan zullen we wel zien.
Het tekort aan kennis is eigenlijk... betekent net dat die toch wel een wagen is die veel meer kan, die veel meer opties heeft, maar ze kennen de opties nog niet goed genoeg.
Ja, het is ook een wagen die helemaal naar de wensen van Lewis Hamilton is gebouwd.
Ja.
Die nu weggaat.
Maar ze hebben wel andere keuzes gemaakt, ook, vond ik ook opvallend. Ja. Hamilton heeft hele andere instellingen gekozen dan George Russell.
Ja, en...
Ja, zwaar.
Ik denk dat Hamilton op dat vlak allemaal niet meer zo kan schelen of hij daar risico's mee neemt of niet.
Dat is een feit.
In dit seizoen. Hij kan zeggen van, ik ga die kant op met de afstellingen. En is dat de verkeerde kant, ja, dan is dat maar de verkeerde kant.
Hij heeft niks te verliezen.
Hè? Nee, hij weet ook dat ze geen wereldkampioen worden. Nee, ik bedoel, als je al weet van, oké, het is niet...
Stel je voor dat hij wereldkampioen wordt, dan zit hij toch in een heel ongemakkelijke situatie. Want dan heeft hij zijn 8e wereldtitel, wat eigenlijk het einde van zijn carrière zou zijn. Ja. Maar dan heeft hij nog een contract bij Ferrari.
Volgens mij is zijn enige doel dit seizoen één grote prijs winnen.
Ja, minstens één.
Ja.
Als afscheid. Ja. Ja. Kijk, ik heb het nog eens gedaan, want het is nu twee seizoenen. Hij heeft twee seizoenen niet gewonnen. Hè?
Ja, klopt.
Dus
ik denk wel dat we nog over Mercedes kunnen zeggen, is dat Russell het heel goed heeft gedaan.
Ja,
allee, we zijn ermee begonnen, maar we moeten het ook even nog benadrukken, want we hebben het veel over Hamilton, maar Russell heeft de eerste keer vorig jaar amper echt een solid race weekend gehad. Hè? Met amper fouten.
Derde na quali, vijfde na de race.
Ook in de race gewoon sterk zich gemanifesteerd, dus... Die is duidelijk aan het gaan ook voor die leiderspositie binnen Mercedes richting volgend jaar. En daar heeft hij toch al één slag
mee gehad. Volgend jaar wellicht wel zal moeten opnemen. Hè? Want gelijk wie er naast hem komt...
Dat zullen we straks, gaan we straks zien als het gaat over de problemen naast de baan. Daar zijn heel veel geruchten over. Sergio Perez. Tweede geworden en toch niet helemaal tevreden. Hij zei van, kijk, ik had moeite met de balans, met het downshiften en engine braken. Er zijn veel dingen om moeite mee te hebben als je...
En zijn radio ook nog. En die was hij al vergeten.
Ja, dat is juist. Ja. Heel stil stond.
Maar is het van te ver vertrokken? Het is simpel hoor, bij Perez. Ja. Hij kan veel oorzaken zoeken. Hij is gewoon, was niet goed genoeg in qualifying. Ja. Zo simpel is het. Laat hem op de eerste startrij starten en hij eindigt veel dichter.
Ja.
Maar ja. Maar wel achter Verstappen.
Dat klopt, want omdat hij verder moest starten, heeft hij moeten vechten. Heeft ook een aantal mooie manoeuvres gedaan, denk ik, bij Russell ook langs de buitenkant. Maar daardoor had hij veel meer van die band gebruikt. Die is 5 ronden vroeger binnengekomen dan Verstappen, hè, op die laatste set. Dus die zijn strategie was al ergens gehypothekeerd daardoor. Maar als je hem tweede laat starten en proper race laat rijden, dan kunnen ze op hetzelfde moment pitten en dan is hij ook sterk naar het einde toe. Dus dan zit hij veel minder ver van Verstappen bij de eindmeet.
Zou het kunnen dat wat er vorig seizoen allemaal gebeurd is, het is een heel moeizaam seizoen voor hem geweest, ondanks het geweldige begin daarna heeft hij heel veel kritiek gekregen, langs alle kanten. Is er aan hem getwijfeld geweest, heeft hij ongetwijfeld aan zichzelf getwijfeld.
Ja.
Lijkt me logisch. Zou het kunnen dat het beste is dat hem had kunnen overkomen, omdat hij nu weet, oké, of aanvaard heeft, ik ben nummer 2 in dit team, dat voor een bepaalde rust zorgt?
Ik hoop voor hem dat hij het aanvaard heeft, want dat zal dan voor rust
zorgen. Maar dat lijkt toch zo, als je ze ziet communiceren, ook na de race. Ik vond dat heel opvallend, het verschil tussen vorig jaar in die green room, na een race, en nu. Leek een bepaalde rust tussen die twee te zijn.
Ja, ik heb niet de indruk dat er nog enige, wat is het woord, animositeit heerst tussen Verstappen en Perez. Dus dat is goed voor allebei, denk ik.
Ik denk wel dat het er ook nooit echt gigantisch hard geweest is. Er is een moment geweest met heel die Monaco-kwalificatie.
Ja, dat is moeilijk geweest.
Dat is moeilijk geweest.
En dan Brazilië een half jaar later.
Ja, inderdaad. Brazilië was dan een moeilijk moment. Maar ik denk wel dat er naast de baan redelijk oké is. Max is ook wel iemand, lijkt toch wel, die redelijk vergevingsgezind is op dat vlak. Hij kan een meegaarde bijter zijn, een bulldog. Maar langs de andere kant kan die wel ook wel respect tonen enzovoort. En Sergio Perez ook. Dat is ook wel een beetje family man en die wat sympathie aan de dag legt. Dus dat is niet een eeuwige... Hey, dat is niet iemand dat blijft zeggen van ik ga nu proberen wereldkampioen te worden. Die legt zich inderdaad een beetje bij neer. En
is ook ouder geworden, hè?
Ja.
En iedereen weet dat hoe ouder je wordt, hoe gemakkelijker je dingen naast je kan neerleggen en dingen kan beginnen relativeren. Ja, dat is niet bij iedereen zo.
Ik kan supergoed dingen naast zich neerleggen, hè. Ik zie altijd dat die dingen mee naast zich neerlegt gewoon.
Goed, de zusterploeg dan, of het zusterteam van Red Bull?
Ja.
Team RB?
Minder goed naast zich neerleggen dan.
Een explosieve situatie, zullen we het zo noemen?
Ja, Dat hebben we zelden hebben gezien in de eerste Grand Prix van het seizoen.
Misschien moet je eerst nog eens uitleggen, Gert, wat daar precies gebeurd is. Ja, voor de mensen die het niet gezien
simpel.
Hebben.
Het is heel simpel. Tsunoda en Ricciardo hadden een andere bandenstrategie, waarbij Ricciardo op snellere banden stond aan het eind. Maar ze reden vlak achter elkaar en werden eigenlijk allebei opgehouden door Magnussen. Mm. En Tsunoda geraakte niet voorbij Magnussen. En dan hebben ze aan Tsunoda gevraagd van laat Ricciardo door, laat hem een poging doen. Tsunoda had daar heel veel moeite mee, wat ik enigszins kan begrijpen. Ricciardo gaat er voorbij, of hij laat hem voorbij, Tsunoda. Een ronde te laat eigenlijk. En Ricciardo geraakt ook niet voorbij Magnussen. Hij houdt zelfs ook nog Tsunoda op, maar gewoon omdat Magnussen voor hem zit. Dat is geen andere reden. Dus allebei ontevreden. Ze worden afgevlacht. Ik had misschien nog gedacht dat Ricciardo eventueel Tsunoda weer ging voorlaten, maar het was voor plaats 13, dus veel maakt dat niet uit. En dan komt wat voor mij het meest idiote manoeuvre van heel de race is geweest, wat bijna niemand is geweest. Dan probeert Tsunoda na de finishvlag eigenlijk nog door te racen en een duelletje uit te vechten en zijn rem te blokkeren en Ricciardo van de baan te duwen.
Het was een boodschap overbrengen.
Het was Clio Cup niveau.
Ja, ja, ik weet het.
Tsunoda snijdt Ricciardo de pas af.
Ja.
Nadat er afgevlacht is,
lokt zijn banden.
Lokt zijn banden.
Tijdens het banden.
Als Ricciardo niet uitwijkt, zitten ze op elkaar.
En dan
komt dan terug.
Ja, en dan zorg je voor kosten voor je eigen team. Want Tsunoda maakte zich kwaad. Ja. Op dat moment had daar een goed punt. Terecht dat hij kwaad werd.
In de race bedoel je.
Ja, in de race. Ja. Want ze vechten voor plaats 12.
Ja.
Wat maakt dat eigenlijk uit op dat moment? Dus het was een zeker 7 ronden voor het einde dat je dan die instructies krijgt.
Daar ging het gewoon over de hiërarchie binnen het team. Hè?
Klein beetje vreemd.
Ja, dat is het ding.
Maar als hij enkel kwaad was geweest over de radio, had iedereen gezegd, Tsunoda heeft een punt, we snappen hem, heeft gelijk. En nu heeft hij zijn eigen ruiten al meteen wat ingegooid door dat manoeuvre na de race.
Het stomme is dat hij liet Ricciardo voorbij, was daar lastig om. Maar het feit dat Ricciardo er niet in slaagt om voorbij Magnussen te geraken, bewijst het punt al zelf. Iedereen thuis had al gezien dat RB een domme keuze maakt. Dus je moet niet voor je eigen opkomen, want op de baan heeft het al bewezen. Als je dan gewoon professioneel blijft, dan win je. Nee, nu wint hij niet. Nu verliest hij. Omdat hij er per se wil op ingaan. En hij wil laten zien, van ik had niet met mijn solle en op die manier. En veel te ver ingaan. Ik bedoel, dat gebeurt soms, hè, na de finish, zo'n dingen, zo'n taferelen. Maar niet tussen teamgenoten. In ieder geval, en zeker niet op Formule 1. Ja. Nee, ik weet het.
Want Ricciardo werd daarna geïnterviewd.
Ja.
In de paddock. De echte paddock, niet hier. Het zou tof zijn. Maar hij zei als antwoord, ik ga het delicaat aanpakken nu. We zullen het onvolwassen gedrag noemen.
Ja, ook misschien daar verliest hij punten.
Ja,
hè?
Maar heeft wel gelijk.
Ja.
Dat is wel gelijk. Dat is wat Tsunoda laat zien. We dachten, vorig jaar hebben we genoeg gepraat over zijn ontwikkeling. Hij is volwassener aan het worden. Mm. En dat hij nu kwaad werd, was nog altijd te begrijpen. Over de radio tenminste. En dan doet hij dat. En dan denk je, het is toch altijd de oude Tsunoda misschien?
Ja, en dat is nu toch al het vierde seizoen dat hij zo is. We moeten stoppen met dat met de mantel der liefde toe te denken. Nee, dat kan gewoon niet.
Hij blijft zich wel iets te veel kinds gedragen en ook zelfs in gewoon normale interviews. Hey, sorry jongen, je zit in de Formule 1, je wordt ervoor betaald. Ja. Dat is het hoogste niveau van autosport. Je moet ook al op een bepaald moment leren om op een bepaald niveau te gaan praten erover als je interviewt. En niet als kind te blijven dragen en wel lacherig en hahaha. Dat komt gewoon slecht over, vind ik, sowieso bij Tsunoda. Maar ik denk wel dat psychologisch het ver gaat tussen die twee. Want Ricciardo, die heeft een gigantische druk. Make or break jaar.
Ja.
Dus
ja, die moet nu bewijzen dat hij toch nog een seizoen naast Verstappen kan rijden.
Wat ik ondertussen al lang niet geloof. Ik geloof het vorig jaar al in al die aantal races. Nee. Tsunoda is letterlijk elke keer sneller en niet meer een beetje. Dus die rijdt gewoon op dit moment beter. En ik denk wel dat Ricciardo van binnenuit het team probeert naar hem te trekken. Dus ik denk dat er wel meer aan de hand is dan wij kunnen zien.
Maar hij kent dat team ook veel beter.
Ja,
hè?
Dat is ook waar.
Hij is daar begonnen, hè?
Ja.
Zoveel jaar geleden.
Maar Tsunoda zit er nu ook al wel 4 jaar, Gert. Dus ja, ik denk klopt, dat hij het maar hij werd, ook al wel kent.
Tsunoda werd daar vooral beschermd door Frans Tost.
En
Frans
door Honda,
Tost,
hè?
Heeft hem naar, en door Honda. Hij heeft hem naar Faenza gehaald ook.
Klopt.
Tost is daar weg. Ja. Hij heeft niet meer zo die beschermde hand boven zich. Hè. Dus hij gaat toch op zijn tellen moeten letten. Hè. Zolang hij qua prestaties voor Ricciardo blijft, en dat zal ook in zijn hoofd hebben meegespeeld, dan gaat hij dat wel redden. Maar heeft zo'n kort lontje, dat is...
Dat is ook zo gezegd besproken, het scenario. Dit scenario was blijkbaar wel besproken.
Dat verandert veel. Hè?
En dan zegt nu RB, zegt van als hij direct had geluisterd, omdat die soft per ronde natuurlijk slechter wordt. Als je direct hebt geluisterd en hij misschien wel gewerkt enzovoort. Ik denk dat het sowieso een optimistische strategie was om Ricciardo dan nog in de punten te krijgen. Ik denk dat dat bijna onmogelijk was. Maar het is vanuit RB zelf ook wel niet heel slim gespeeld. Ik bedoel, ik denk dat niemand wilt dat je zo'n inter-team battle krijgt tussen twee piloten na de eerste Grand Prix. Ik bedoel, dit gaat moeilijkheden geven voor de rest van het jaar. Hè?
Dit worden de eerste ploegmaats die gaan crashen.
Ja, absoluut.
Sowieso.
Dat gaat nu geblust worden en binnen 2-3 Grand Prix komt dat terug. En...
alles hangt af van... want Tsunoda had zelf gezegd in zijn interview na de race, we zullen zien hoe de post-race briefing gaat. Oeh, ik had daarbij willen zijn. Die briefing. Die had ik
nodig. Netflix was daarbij, denk ik.
Ja.
Ik hoop voor Netflix dat ze daarbij waren. Dat is toch...
het is,
dat gaat ook bepalend zijn.
De grootste winnaar van heel dit ding is Haas. Hè? Ik bedoel, zeker dan Magnussen, die daarvoor zat, die eigenlijk alles veroorzaakt heeft omdat hij te traag was en die twee wel achter zich wist te houden. Maar dat zijn directe concurrenten voor die plaatsen daar zo in de tweede helft van de rangschikking. En ze zijn beter dan vorig jaar Haas. Ze zijn in de buurt van RB.
Vooral Hulkenberg.
Altijd nadenken hoe die idiote naam is. Maar nu zitten ze er eigenlijk al voor. Gewoon mentaal zit ze er nu al voor.
Oh, ik vind trouwens wel goed dat het RB is. Je kan niet nog duidelijker maken dat het gewoon baby Red Bull is.
Ja,
het is echt er totaal geen doekje meer omwinden van ja, we zijn het tweede team. Dat vind ik echt maar, hilarisch, waar mensen zo'n probleem mee hebben.
Maar als je de andere kant, Tsunoda gaat dit wel cash betalen of met zijn visa. En dat zit dan wel in de naam van het team.
Met de cash app.
Die brief hier al in de app moeten gaan. Betaalt maar.
Oké, welk team heb ik nog opgeschreven? Aston Martin. Duidelijk de nummer 5 op dit moment. Als we het over middenmoot hebben nu van alle teams, dan is dit
plaats,
gewoon...
Op een plaats, denk ik.
Ik denk het ook. En... Jammer ergens wel, want Alonso was goed op vrijdag.
Ik denk dat Quali het iets beter voorstelde. Ik denk dat Quali echt een gigantische uitschieter was.
Ja, en... dat doet mij een beetje... ik moet het met een beetje moeite zeggen, maar... eigenlijk was Stroll beter dan Alonso.
Ja, hij is genekt.
Stroll is rondgesprint in de start en heeft toch nog een punt gehaald.
Absoluut. Goeie koers. Een goeie weekend.
Goeie koers, hè?
Maar Hulkenberg, wat doet hij daar ook?
Maar is die niet een beetje geduwd door Bottas?
Ja, dat is waar.
Nee. Bottas raakt hem, omdat Hulkenberg ook vertraagt. Ja? Ja.
Ah, niet Hulkenberg gaat er ook... Hulkenberg gaat er te snel in, hè?
Ja.
Daar.
Ja,
nee, die was gefrustreerd door die slechte start.
Exact.
Hè?
En die wil dat goed maken in de eerste bocht. En allee, dat heel spijtig, want die heeft een goede quali gehad, hè, Hulkenberg. Ja. Veel sneller dan Magnussen, nog steeds.
Want onze eerste reactie bij die spin van Stroll is automatisch. Lance Stroll is automatisch alle hier.
Ja.
Daar gaat hij, de toekomstige wereldkampioen. En dan zie je wat er gebeurd is en zie je de rest van zijn race. En dan is het serieus.
Dan moeten we toch...
uw woorden inslikken en heel, heel bescheiden zijn tegenover Stroll. En gewoon ook toegeven.
Zeer goede race.
Die gast kan effectief wel aan het stuur draaien.
Als die goesting heeft...
als hij goesting heeft, is hem goed.
Maar dat is een belangrijk argument. En ook spijtig dat dat eigenlijk zo vaak gezegd moet worden. Als hij goesting heeft.
Ja, oké, ik vind dat ook wel ergens logisch, want je zit in een wereld waar er rijden maar zoveel rijders ter wereld in die klasse. En iedereen wil erin zitten. Elke racepiloot die uit de karting start wil
maar
er geraken.
Hij heeft er nooit moeten voor vechten.
En dat is het probleem. Als iemand die in die wereld zit, is dat zeer frustrerend om iemand te zien rondrijden op zo'n duur plekje. Waar iedereen zou willen zitten, met geen goesting.
Ik heb wel medelijden
gekregen. Als je dan de shot gaat doen, doet het dan alsjeblieft.
Ik heb wel medelijden met hem gekregen. Oké, het is allemaal gemonteerd en het is maar Drive to Survive. Ik heb enkel aflevering 1 nog maar gezien van het nieuwe seizoen.
Stop maar dan.
Maar ik vond daarin heb ik wel heel veel geleerd over... Ik heb veel meer medelijden eigenlijk gekregen met Lance Stroll.
Ah ja?
Met die eerste aflevering.
Het is toch zo dadelijk duidelijk, maar dat wisten we ervoor eigenlijk ook. Maar nu doet wat zijn vader niet heeft kunnen doen.
Maar nu heb je het nog meer gezien, ook hoe die... Ze doen het is dan zo wat fake voor de camera, ergens. Of zo komt het toch over, want alles is perceptie natuurlijk. Maar op een gegeven moment krijgt hij daar ook zo'n knuffel van een van die sheiks. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
Ja.
En ik had echt medelijden. Ik vond, och garme die gast.
Ja.
Vond ik echt... Je ziet dat die lijkt een beetje bang van de hele situatie en van de druk die er op zijn schouders
ligt. Het is ook niet leuk dat iedereen gewoon... Eender wat je doet, als je het goed doet, ben je de zoon van. Als je het slecht doet, ben je de zoon van. Dus het is heel moeilijk om je eigen te establishen en echt te bewijzen dat je het goed kan.
En wat jij net zegt, voor mensen die in de wereld, is het frustrerend om zo iemand te zien.
Voilà. Die draagt ook wel heel veel schuld met zich mee in die zin. Hè. Dus allee, ik denk dat Netflix...
Dan liever een echte paydriver dan iemand dan een visa papa. Want hij is een...
Ja.
Daar enkel omdat hij de zoon van is, maar hij is... nog niet zo slecht. Hè. Er zijn al P-drivers geweest.
Maar dat vergeet je dus.
Echt...
Ja.
Mazepin.
Mazepin.
De meest recente Mazepin.
Pedro Denis.
Pedro Denis, ja.
Sergeant?
Ja, dat is ook zo'n geval. Dat is
moeilijk, moeilijk.
Daarom dat ik het zo de vraag zo al zo twijfelachtig stel, of twijfelend stel.
Ik heb een heel neutraal gevoel bij Sergeant. En dat is niet goed.
Nee, je wordt er niet warm en niet koud van. Wat nee, dat
grijs. Is
ja.
Ja. Ja, het is ook heel duidelijk, gewoon, hij komt nog niet aan de enkels van Alex Albon in dat team.
Nee, en wat zit Alex Albon nog bij Williams te doen eigenlijk?
Dat is ook erg. Ja.
Naar waar moet hij volgens jullie? Waar zouden jullie hem graag zien
Mercedes?
Rijden?
Mercedes?
Ja.
Ja? Ja.
Dat is al...
Ja. Hij en Russell zijn ook goede vrienden, zeker, hè?
De generatiegenoten.
Ja, de vraag is hoe lang het blijft als je als teamgenoten moet werken, maar hij is wel een heel goed profiel om daar binnen te komen.
Absoluut, ja.
Want die drie andere teams, Haas, Williams, Kik Sauber...
Oh, het is niet veranderd, hè, in die zin. Hè. Ik bedoel, de deficit, de achterstand is kleiner geworden. Hè. Zoals we zeiden, 18e zit heel het veld in binnen 18e in de quali. Maar op zich is... Is die reactie niet heel hard veranderd?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Haas is een beetje meer naar voren geschoven, misschien. Ja. Maar niet echt.
Momenteel.
Hoe lang nog?
Hoe lang nog? Ze zijn vorig jaar
zien we de ontwikkeling
ook tamelijk goed begonnen. Dus.
Oké. Okay. Ja. Naast de baan dan.
Ja.
Want ondanks de dominantie van Red Bull op de baan, gebeurt er daar heel veel, is er heel veel gebeurd. Misschien moeten we de situatie eerst nog eens heel even uitleggen. Dus... Christian Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Er komt een onderzoek. Hij wordt vrijgesproken.
Er komt een intern onderzoek.
Ja, intern onderzoek. Hij wordt daardoor vrijgesproken. De klacht wordt...
Er is nooit een gerechtelijke klacht geweest.
Maar de klacht ook binnen het team is die...
Die is opgelost, hè?
Die is, ja, die, hij is onschuldig,
die is,
hè?
Die is binnen het team. Binnen het team, die onafhankelijk advocaat heeft na 8 weken besloten dat Christian Horner niks verkeerd gedaan
heeft. Dan is het donderdag of vrijdag in de paddock?
Donderdag.
Donderdag komen er mails binnen bij iedereen... Ja. Ook bij Domenicali, bij alle grote bonzen, bij de hele media, waarin allemaal screenshots staan van WhatsApp-berichten tussen Christian Horner en de vrouw waar hij dat gedrag bij vertoond zou hebben. We praten in voorwaardelijke wijze, we weten nog altijd niet dat wat klopt, echt is en wat niet. We moeten daar heel voorzichtig in zijn, want wij kennen de waarheid niet, enkel zij kennen die. Maar die berichten die tonen aan dat er iets gebeurd is, of dat grensoverschrijdend is of niet. Ik heb de berichten niet gelezen, dus ik kan me daar niet over uitspreken, maar er zou iets aan de hand zijn geweest. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
Eigenlijk is het heel simpel. Het doet er niet toe of die berichten wat echt zijn of niet. Het feit dat die berichten gestuurd worden naar de pers en naar de FIA en naar Liberty Media...
Waarom?
...tonen aan dat iemand Christian Horner zijn kop wilt. En dat is eigenlijk... Oké, afgezien van het feit, en dat vind ik eigenlijk het ergste van die hele affaire, is dat niemand nu nog aandacht heeft voor die vrouw. Eén. Dat vind ik zelfs hemeltergend.
Ook Christian niet.
Nee, ook niet waarschijnlijk. Maar de conclusie... is, en dat is een beetje ook erg, is niet of hij grensoverschrijdend gedrag heeft getoond of niet, maar waarom wil iemand hem daar buiten bij Red Bull?
En wie? Er is één iemand waar naar gewezen wordt vooral.
Er zijn... Ja. Kijk, als je een aantal elementen achter elkaar legt, het feit dat er een intern onderzoek was, is uitgekomen in de Telegraaf. Dat is zo'n beetje de spreekbuis van de familie Verstappen. Zaterdagavond zegt Jos Verstappen dat Christian Horner er goed aan doet om op te stappen, omdat hij er gaat voor zorgen dat het...
Het team met elkaar gaat vallen.
Hij heeft letterlijk gezegd, Christian Horner moet stoppen met het slachtoffer spelen. Hij is de oorzaak van heel deze situatie.
Ja, klopt, dat is nog concreter. Ja,
dat heeft hij gezegd tegen de Daily Mail. En als je... 1 plus 1 is nog altijd 2, denk ik zo.
Ja.
Oké, en zelfs al is het... Want er is nu ook de theorie dat Jos Verstappen een stroomman zou zijn van een, iemand van een fractie binnen het Red Bull-concern.
Oostenrijkse kant eigenlijk.
Ja, de Oostenrijkse kant eigenlijk. Waar, niet vergeten... Dietrich Mateschitz, die eind 2022 is overleden, is de man die Christian Horner in 2005 heeft binnengehaald, tot grote verbazing van iedereen. Ja. Want wie was Christian Horner toen?
Absoluut.
Een over het paard getild ventje van rijke afkomst, die had geprobeerd om een rijderscarrière, een rijderscarrière uit te bouwen, die wat teams heeft opgebouwd. We gaan het ooit eens vragen aan Mark hoe aangenaam dat was om voor Christian Horner te werken. Maar niemand begreep dat. En Christian Horner heeft dan die hele evolutie van Red Bull gevolgd. Dat dan het geluk dat hij Sebastian Vettel had, dat hij Adrian Newey had. Maar misschien zit Adrian Newey daar ook dankzij Christian Horner. Dat weten we niet echt.
Dat is een beetje het ding. Hij heeft wel, we kunnen er ook niet naast kijken, dat hij wel wat dingen heeft verwezenlijkt. Hè?
Maar ook een aantal serieuze steken heeft laten vallen. Hè? Multi-21, Webber Vettel.
Oké, maar Geert, op dat niveau,
kan je dat niet
vinden? Een echte teammanager, Sam, lost dat op.
Tot de Wolf heeft Rosberg tegen Hamilton toch ook niet kunnen oplossen.
Nee, voilà.
Maar ja, dat is ook wel een echte
conclusie. Conclusie.
Ik weet niet, ik vind, voilà. Ik vind als je hoge bomen vangen veel wind. Dus ik vind ergens logisch dat je, als er zoveel scrutiny en aandacht op je zit, dan niet altijd makkelijk is om elke situatie te blussen. Maar pas op, ik ben ook...
Het zijn er nog geweest.
Ik ben niet zo mega pro Christian Horner, maar ik denk dat hij wel duidelijke rol heeft gespeeld in succes binnen Red Bull. Dat moet wel. En hij staat aan die kant van de Thaise eigenaar van Red Bull. Dat is eigenlijk
het
probleem.
Hij doet mij altijd een beetje denken aan, en omgekeerd, aan Mark Koeken. Echt waar. Echt waar. Zo iemand, een begeesterd iemand, een enthousiast iemand, die de middelen heeft om een sportteam vooruit te helpen. En dan denkt dat sportteam succesvol wordt enkel en alleen door
hem. Is hij rijk? Koeken is wel rijker, hè?
Nee. Horner is van rijke afkomst.
Heeft hij zoveel centen?
Ja, en ik ondertussen heeft hij wel slimme deals. Heeft
ondertussen dan ondertussen heeft hij een net worth van ongeveer 50 miljoen, denk ik. Dus dat valt mee.
Toch zeker. Ja.
Koeken is al rijk.
Koeken heeft meer. Koeken heeft heel duur boeien. Alleen dat al.
Alleen
dat is helemaal, dat, ja. Helemaal van hem. Hè. Ja. Maar
geen Spice Girl.
Nee, ook dat is waar.
De powerplay, daar ging het eigenlijk over. Hè?
Jos Verstappen staat op de pol. Het is Verstappen op de pol overal.
Ja. Ja.
Dat lijkt de grote man te zijn die erachter zou zitten. Nog eens, en voorwaardelijk, want het zijn geruchten. Maar het opvallende vind ik dit vooral. Dus FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem, die heeft een gesprek gehad met Verstappen na de kwalificaties.
En Jos?
Nee, met Max en Verstappen Max. Op vrijdag. Ze waren aan het praten met hand voor de mond, zodat er geen liplezers konden zijn. Waar ze niet aan gedacht hebben, stond in de Telegraaf, dat er fotografen vlakbij stonden.
Mm-hmm.
En die hebben dat gesprek gehoord. En blijkbaar heeft Ben Sulayem aan hem gevraagd, aan Verstappen, of hij zich openlijk zou kunnen uitspreken over de situatie Christian Horner. En blijkbaar of hij openlijk zijn steun zou kunnen uitspreken voor Horner.
Hmm.
Verstappen heeft dat niet gedaan. Max Verstappen.
Nee, Max
dat
heeft
is toch wel heel straf. Die...
Ja, maar Max houdt zich in die hele affaire, dat is verstandig van
Vindt
Max,
slim. Ja.
Op de vlakte.
Ja, maar als de voorzitter van de FIA dat vraagt en Verstappen doet dat niet...
Ja, maar als wereldkampioen...
Wat heeft de voorzitter van de FIA zich daarmee te moeien?
Drama. Hij wil gewoon dat het drama opgelost is, want dit is negatieve reclame voor de sport. Exact, hè?
Ja, dat wel. Dat ja, maar ik vind niet dat gelijk wie de voorzitter van de FIA is, je moet dat niet vragen aan een rijder.
Dat is iets anders.
Heb je daar echt niet mee te maken?
Ben ik het helemaal mee eens. Wereldkampioen, by the way, ook die zo'n invloed heeft op alles.
Vanaf. Maar daarom denk ik dat hij het net vraagt. Wat,
ja, tuurlijk.
Om die reden.
Dat is de reden dat hij het doet. Maar als we nog dieper gaan graven, is het interessant wat er allemaal gezegd wordt. Het probleem is dat je natuurlijk... een heel interessante hypothese ontwikkeld over een onderwerp en het kan helemaal niet waar zijn, maar je bouwt erop verder, kan het ook helemaal niet waar zijn. Maar er wordt ook gezegd inderdaad dat zowel Verstappen als een aantal key figuren binnen Red Bull, ook Newey en nog een aantal andere mensen, uit hun contract mogen stappen wanneer dat Horner er niet meer zit.
Als Horner weg is, ja.
Dus, als iemand ervoor wil zorgen dat Verstappen daar weg kan, door eender welke reden misschien nu al weten dat Red Bull met hun eigen powertrain, motoren, etc., achterloopt op voor de nieuwe generatie wagens en daar dus weg zou kunnen en naar Mercedes zou kunnen gaan omdat die voorsprong hebben
en dat die Newey kan meenemen.
Dat wordt
Sam. En dat die Newey kan meenemen.
Ja, exact. Dan kijk je, dan heb je wel Mercedes die hun toppiloot verliezen, blamage en dan bam, Verstappen en Newey binnenhalen.
Ja, want wat is er ook gelekt of wat is er naar buiten gekomen? Foto's van een ontmoeting tussen Toto Wolff
en
Jos Verstappen.
Na de race.
Ja.
Nu, dat gebeurt al meer daar. Die kennen elkaar ook al jaren.
Dat is ook een feit.
Voilà.
Maar dat is
Toto Wolff vroeg dan gewoon aan Jos Verstappen. Hoe was het er al in belasting?
Ja, inderdaad. Voilà. Maar op dit moment is dat wel olie op het vuur.
Tuurlijk wel. Maar je kan alles zo... dat is het soort foto's dat je op 782 manieren kan interpreteren.
Tuurlijk. En dat maakt deze hele situatie zo... boeiend.
Als je een route wilt geloven, dan kan je erop verder bouwen en kan je natuurlijk gewoon dromen van dingen. Maar stel dat het echt zo is, en stel dat we er even van uitgaan dat het team Verstappen wilt redden uit dat contract van Horner. En dat kan enkel wanneer Horner ook vertrekt. En dan hebben ze een vrijgeleide om te doen wat ze willen. Dat zou wel een extreem grote move zijn. Hè?
Ja.
Dat is voor Mercedes is dat toch het droomscenario. Dat ze Verstappen en Newey kunnen binnenhalen.
Ja.
Sorry, George Russell, maar dan is het... Jij bent de tweede viool, hè?
Ja, dit is...
Het is wel heel zot, hè?
Ja. Ik bedoel, Hamilton en Ferrari was ook heel zot. Ik heb daar ook een dag moeite mee gehad om te geloven dat het waar was.
Alles kan wel in de Piranha Club, hè?
Ja, dat is waar. Dat is waar, ja. Zelfs zonder Bernie Ecclestone. Maar die speculatie wil ik al een stap te ver gaan. Maar we kunnen nu wel onmogelijk ontkennen dat het voor Horner dat het er niet goed uitziet. En ja, kan absoluut zich daar misschien wel uit redden, hè? Maar welke gevolgen zal dat hebben voor...
En wat moeten we denken van het statement van Red Bull? Ze hebben zondag nog een statement de wereld ingestuurd waarin ze zeggen het gerucht dat er ruzie is geweest tussen Horner en Jos Verstappen is niet waar. Het feit dat ze dat de wereld insturen, betekent meestal dat het wel waar is.
Mm-hmm. Ja.
Of
ja,
het kan zijn dat ik daar te veel in zie.
Ik vind... Dat is een soort communicatie waar je als communicatieagentschap of communicatieverantwoordelijke 7 keer moet over nadenken of het wel de moeite waard is om dat levend te houden. En ja, je weet meestal wel, als we dat uitsturen, dan houden we het levend. En misschien is dat de bedoeling.
En wie is er eerst naar buiten gekomen met dat nieuws? Red Bull zelf.
Ik kan niet meer volgen.
Helemaal initieel.
Ja, Hans in het begin.
Helemaal in het begin. Zijn Red Bull degene die gecommuniceerd hebben over heel de affaire? Dus...
Nadat de Telegraaf het wist, of vlak ervoor? Ik denk vlak na de Telegraaf, hoor, toch?
Ja, maar ze kiezen om dan eerst naar buiten te komen, terwijl Red Bull nooit zo met woorden gooit of met press releases gooit. Dus dat is toch ook wel opvallend. Er is daar toch iets
Er lijkt ergens iets gebeuren. Een frictie, ik zeg wel, er lijkt een frictie te zijn tussen de Oostenrijkse klan van Red Bull, hè, dus de opvolgers van Mateschitz, en de Thaise klan, die er nog altijd voor 50% eigenaar zijn.
51.
En die Thaise baas, die stond daar met Horner, Christian Gary Halliwell. Ja. En hij, heel prominent bij het podium. Dat hebben we nog zelden gezien op die manier.
Ja. En Gary Halliwell was er ook bij, opvallend, hand in hand. Haar man kussend, zodat iedereen het kon zien, ondanks alle geruchten die er waren. Het is een maffe situatie.
Heel maf.
We moeten heel voorzichtig zijn wat we hierover zeggen. Maar het sportieve...
Wij weten geen feiten, hè?
Nee, maar het sportieve, daar kunnen we wel over speculeren. Dat is ook interessant voor ons vooral. Die andere situatie, wat jij zegt, Gert, het is jammer dat de aandacht voor die vrouw zo verdwijnt. Natuurlijk, ik heb de inhoud van die berichten ook niet gelezen, dus ik durf me daar ook niet over uitspreken. Maar het is een vreemde situatie. En ik denk dat er niemand ook geld durft inzetten op een eventueel vertrek van Horner of dat die zou blijven. Niemand gaat dat nu durven voorspellen.
Nee, maar ik heb wel gemerkt in de tv-verslaggeving dat Christian Horner veel minder in beeld wordt genomen. En we hebben hem ook alleen maar gehoord na de race en na de qualifying.
Ja.
Dus daar is ook ergens waarschijnlijk al een tussenkomst geweest van hou die maar even erbuiten op het ogenblik.
Want... Laten we gewoon hopen dat het correct verloopt. Ja. Heel het onderzoek en dat de minste rechtvaardig wordt opgelost. Want de Formule 1 is niet per se het wereldje dat daar altijd het juiste voorbeeld in heeft gegeven van correct te zijn en kosher te zijn. Dus laten ze dan nu maar eens de kans pakken om dat wel te doen. Hè.
Ik denk wat jij zegt trouwens, dat ook heel interessant gaat zijn. De ontwikkeling van die krachtbron van Red Bull zelf.
Ja.
Zonder hulp van Honda. Hoe gaat dat? Hoe verloopt dat? En daar weet niemand iets van.
Met Ford. Met steun van Ford.
Maar Ford zal wel
Ford, en Ford is nu al aan het... Ja, maar hey, welk wespennest hebben wij ons hier gestoken?
Ja, die zijn al zo...
Die willen misschien terug
weg. Die zijn zo achteruit stappen naar de achterdeur. Zo.
Dat is die een homer in die bush, in die bushes.
Ja, inderdaad.
Goed. Volgende week al is... Nee, volgende week. Deze week.
Deze week.
Is er al de grote prijs van Saudi-Arabië. Vrijdag de kwalificaties, zaterdag de race, omdat zondag de Ramadan begint. Daarom krijgen we zaterdag al de race.
Ja.
Ja, het gaat iets helemaal anders worden dan Bahrein. Het is een ander circuit, het is een ander...
Veel explosievere race, denk ik.
Goeie circuit, ook, hè?
Ja. Het wordt helemaal anders.
Het circuit vind ik een heel interessant...
Maar ik denk het resultaat... De kans bestaat dat het hetzelfde resultaat is, hè, voor de winnaar.
Ja, dat kan. Nee. Maar degradatiegewijs, het is eigenlijk het is een heel vlakke baan. Asfalt is heel clean, dus in die zin...
De kans op incidenten is iets groter in Jeddah dan in Bahrein, denk ik.
De muur staat iets dichter. En het is ook de eerste keer dat we de wagens op een ander circuit gaan zien dan Bahrein.
Ja. Het zou wel eens kunnen trouwens dat McLaren hier ook beter gaan werken. High speed zijn ze meestal beter. Dus er zijn een aantal dingen die toch zouden moeten veranderen tussen afgelopen weekend en dit weekend.
Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd wat het gaat geven. Maar jullie zetten je geld nog altijd op Verstappen? Als je geld zou moeten inzetten?
Over wat zijn we bezig? Over de race of over de Red Bull-affaire?
Nee. Is de vraag op welke Verstappen? Met de Red Bull-affaire?
Op Max.
Ja, ik ook.
Oké. Ja. Heel goed. Vrijdag beginnen wij eraan op Play Sports. Dan zijn er de kwalificaties. Weet jij hoe laat ze zijn eigenlijk, Gert? Van buiten?
5 uur, dacht ik.
5 uur. Heel aangenaam uur. Ja. Mensen zijn dan misschien net
in
thuis van hun werk. En de race op zaterdag. Ja. Vond het wennen? Jij was wel fan, hè, van een race op zaterdag.
Tuurlijk, dat is een kort weekend. En dan heb je tenminste nog zelf iets dat je op zondag kan doen. Ik vind dat wel tof.
Oké.
Ik was het hele weekend mijn kluts kwijt. Ik heb het hele weekend gedacht dat zaterdag zondag was.
En... Gert is thuis zo achter de computer zitten met een micro om commentaar te geven bij iets.
Zonder lachen. Ja.
Echt waar. Sam, we hebben nog 2 minuten ongeveer. Ga je hier vertellen wat je volgend seizoen gaat doen?
Alsjeblieft, man! We gaan wel samen...
Maar we reizen niet samen,
maar we gaan wel naar dezelfde plek.
Ja. Ik ga zijn debuut aanschouwen.
Ik probeer al 3 dagen om de scoop te krijgen. Dat is ook het minste wat hij voor ons zou kunnen doen, denk ik. Maar
het gaat meer om dat ik een beetje rekening hou met de communicatie van het team, omdat dat ook nog niet naar buiten is gekomen. En ik wil daar respect voor
hebben. Voilà.
Oké, kijk, dan hebben wij er ook respect voor. Mannen, merci om erbij te zijn. Vrijdag zijn jullie er allebei ook bij.
Ja.
Ja, tot dan. Vrijdag dus op Play Sports, kwalificaties van de Grote Prijs van Saudi-Arabië. Zaterdag de race. En dan maandag zijn wij er opnieuw met een nieuwe aflevering van de Paddock. Merci voor het kijken en voor het luisteren. Tot de volgende keer. Salut.